Goedenavond, broeders en zusters. We zijn vanavond toe, wat mij betreft tenminste, aan de laatste Bijbelstudie van dit seizoen. En ik hoop, wat ik ga het vanavond hebben, dat is tenminste de bedoeling, over de vlucht van David voor Absalom. En dan over 4 weken, dan zal Peter daar nog een keer zijn, dan is het 10 mei. En dan gaat het over Davids danklied en zijn laatste woorden. Nou, vanavond gaat het om Davids vlucht voor Absalom. Daar kunnen we wat over lezen in 2 Samuel 15. En ik wil daar ook enkele versen uit lezen uit die geschiedenis. Want op zich is dat wel een hele uitgebreide geschiedenis. We kennen allemaal Absalom wel. En dan met name hoe hij aan zijn einde kwam. Dat hij daar in dat bos vluchtte. En dat hij op een gegeven moment vast bleef zitten. En ik weet nog wel uit de kinderbijbel. Daar stond er zo'n plaatje in getekend. Dat hij daar aan zijn haar aan die boom hing. En later kwam ik erachter dat hij met zijn hoofd vast bleef zitten. Want dat staat in de bijbel. Maar goed, dat plaatje dat heb je dan zo voor je. En dan wordt hij daar ook gedood. Door de mannen van David. Tot groot verdriet van David overigens. Maar goed, Absalom was, dat lees je ook in die geschiedenis. Ik heb die voorgaande hoofdstukken ook wat gelezen en zo. En dan lees je ook dat het een mooie man geweest moet zijn. Een knappe man. Met een hele partij haar. En dat haar, dat werd 1 keer per jaar werd dat geschoren. Of afgeknipt. En dan, want dan werd het hem te zwaar. Dat moet je toch nagaan. Dus in 1 jaar tijd had hij zoveel haar dat het hem te zwaar werd. Daar zou je niet zoveel last meer van hebben, denk ik, Teunis. Ja, valt mee. Of is net geschoren, dat kan ook. Je bent net geschoren, dat kan ook. Hè? Ja. Maar in ieder geval, dat woog dan 200 sikkel. En dat komt dan overeen met zo'n 2 kilo haar. Wat hij dan op zijn hoofd had. En dat werd er dan weer afgeknipt. Maar goed, Absalom die had ook minder mooie kanten. En dat had hem onder meer te maken, en dat wordt dan in het 15e hoofdstuk beschreven van 2 Samuel. Daar begint die geschiedenis ook mee, of dat hoofdstuk, met de geschiedenis van de opstand van Absalom. Want hij ging allerlei mensen vanuit het volk Israël, ging hij ronselen als het ware. Probeerde die achter zich te krijgen, steeds meer werden dat er. En dan staat er, ook in 2 Samuel 13... dat er een boodschapper bij David kwam en die zei: het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk ook fout. Aan het einde van vers 12 zie je ook staan: de samenzwering werd sterk, het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. En als je die hele geschiedenis leest, dan merk je ook dat er ook mensen zijn die lopen inderdaad achter Absalom aan, zonder dat ze eigenlijk precies weten wat hij van plan is. Maar goed, het resultaat komt er in ieder geval op neer dat David moet vluchten. Vers 14, daar begin ik even te lezen, lees ik even door tot en met vers 18. Daar staat: toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen. Onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Toen zeiden de dienaren van de koning tegen de koning: geheel zoals mijn heer de koning verkiest, zie, hier zijn uw dienaren. En de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. En de koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Ze bleven staan bij het verre huis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en al de pleti. Kreti, dat waren huursoldaten. En de pleti, die vormde een persoonlijke lijfwacht voor David. Ook al de getieten, zijn mensen die komen uit Gat, dat is een Filistijnse stad. Een van de 5 grote Filistijnse steden. Ook al de getieten, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Nou, dan sla ik even wat over. Dan ga ik naar vers 23. En daar staat dan: het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over. En al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En dan vers 30. Daar staat dan, en David ging al huilend de weg omhoog naar de olijfberg op. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. En dan tot slot nog vers 32, het eerste stukje daarvan. Daar staat, en het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Nou, tot zover. Het zijn wat versen, ja, die voor het onderwerp, voor ons, voor vanavond eigenlijk van belang zijn. Omdat dat allemaal versen zijn, ja, die beschrijven dus bepaalde aspecten van de vlucht van David voor Absalom. Maar je ziet ook dat hij een bepaalde kant opvlucht. En ja, die hele vlucht van David, zoals je dat hier beschreven ziet, ja, die wijst eigenlijk op een hele mooie manier naar de vlucht. Nou, niet de vlucht, maar wel de verwerping. Want David die vlucht omdat hij verworpen wordt. En naar de verwerping van de Heer Jezus Christus. Er wordt hier gesproken in het 30ste vers over David die al huilend de weg omhoog ging, de olijfberg op. En dit is de eerste keer in de Bijbel, en daarom ook in het Oude Testament, hè, dat je leest over de olijfberg. De olijfberg is natuurlijk wel een berg die, ja, heel bekend is, hè, onder ons als gelovigen, omdat dat een berg is die toch vaak in profetische geschriften en dergelijke een belangrijke plaats inneemt. Maar hier lees je dan eigenlijk voor de eerste keer over die olijfberg. En er wordt dan over die olijfberg gesproken in verband met de vlucht van David. En het was er dus ook blijkbaar, en dat zie je hier ook wel in dat 30ste vers, het was niet, ja, voor de lol dat David dat deed, dat hij die olijfberg opging. Hè, zoals sommige mensen het fijn vinden om een berg op te lopen, op te klauteren, op te klimmen. En dan ja, uiteindelijk te genieten van het uitzicht en dergelijke. Hè. Nee, hij ging al huilend de weg omhoog. En zijn hoofd bedekt. Dat wil zeggen, hij ging in rouw. En zo ging hij weg, wenend, wenende. En hij vluchtte, ja, voor Absalom. En Absalom, die naam Absalom, betekent vader is vrede. En dat is eigenlijk zo'n mooie naam. Hè? Vader is vrede. Ik denk dat David zelf die naam aan Absalom gegeven heeft. He, dus daarmee heeft David ook wel iets van zichzelf gezegd eigenlijk. Vader is vrede. Maar Absalom had helemaal geen vrede met zijn vader. Integendeel, hij brengt het zover dat hij zoveel mensen achter zich aan heeft dat David, ja, moet vluchten. En nou ja, als je dat allemaal overzet op de Heer Jezus Christus en je denkt aan zijn verwerping, dat hij verworpen is, ja, feitelijk door zijn eigen volk, in die zin ook door zijn eigen vlees en bloed, dan zou je kunnen zeggen dat dat volk, of dat Absalom, eigenlijk een beeld is van dat volk, hè, dat de Heer Jezus uiteindelijk verworpen heeft. En daar wil ik eigenlijk vanavond het ja, toch wat over hebben met u. Dat volk dat de Heer Jezus verworpen heeft en dat je dus hier uitgebeeld ziet in die verwerping van David door Absalom. En nogmaals, dat 30ste vers, daar lees je voor de allereerste keer over de olijfberg. Er wordt in de Bijbel in totaal in 14 versen 15 keer over de olijfberg gesproken. Drie daarvan in het Oude Testament. Drie keer het woord olijfberg. En in het Nieuwe Testament, nou ja, dat is optellen en aftrekken, dat is 12 keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, dat er over de olijfberg gesproken wordt. Een van die keren, die vind je in het Johannesevangelie. Daar wil ik ook heel eventjes, of heel eventjes, daar wil ik even met u naartoe. Johannes 8 namelijk. Daar wordt gesproken over dat de Heer Jezus naar de olijfberg ging. En als je dan even zo in gedachten houdt, ja, dat is de berg waarop men zich neerbuigt voor God. Dan is dat denk ik ook wat de achterliggende gedachte is. Hè, wat de Heer Jezus daar ging doen. Hij ging vaker de Olijfberg op. Of hij ging op een helling van de Olijfberg. Ging hij zitten om daar te bidden. En hier wordt dat dan ook zo gezegd in Johannes 8 in het eerste vers meteen al. Hè, daar staat Jezus ging naar de Olijfberg. Johannes 8 vers 1. En dan staat er vervolgens, en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. Als je het hele leven van de Heer Jezus op een rij zet, dan kom je erachter dat er verschillende keren, dat het verschillende keren het geval is dat de Heer Jezus die Olijfberg opgaat en ook weer terugkomt. En zoals hier, hij gaat de Olijfberg op, hij ging naar de Olijfberg, vers 53 van hoofdstuk 7. Dat eindigt met en ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. Die twee versen kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Je zou haast zeggen, de Heer Jezus die ging bijna naar huis. Want hij ging naar de Olijfberg. Dat is de plek om God te ontmoeten. 'S morgens, zo staat er in de tweede vers, dan kwam hij opnieuw in de tempel en het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. Ergens zie je hier ook een stukje beeld, ook van de toekomst. Inmiddels ook nog steeds toekomst voor ons. Want als de Heer Jezus terugkeert in deze wereld, komt hij opnieuw op de Olijfberg. En dan zal hij ook zijn heiligdom oprichten. Zoals je later in het Johannes-evangelie leest, in het 14e hoofdstuk, dat hij zegt van ja, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Johannes 14, weet je wel, dat gedeelte waar het gaat over ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou, later ontdekken we dat de Heer Jezus heen gaat vanaf de Olijfberg. En als ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, kom ik terug. En dan staat hij weer op de Olijfberg. En dan zegt hij, en zal ik u tot mij nemen. Dus daar komen degenen naar hem toe, tot wie hij spreekt in het Johannesevangelie. En de Heer Jezus komt terug. En waar bereidt hij plaats? Nou, hij bereidt plaats in het heiligdom. In het huis van mijn vader, zegt hij. Daar ga ik plaats bereiden. Maar als hij dat gedaan heeft, dan komt hij terug, namelijk op de Olijfberg. En ja, dat zegt ook iets van het heiligdom en het heilige en de heilige plaats die er op dat moment zal zijn. Namelijk daar waar Christus is. En hij zal hen tot zich nemen, opdat zij zullen kunnen zijn waar hij ook is. Nou ja, en dan krijg je dat Filippus die vraag stelt van ja, Heer, waar gaat u dan naartoe? Hoe weten wij nou de weg? En dan zegt de Heer, de weg die weet je, want ik ben de weg. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Nou goed, hier is het de Olijfberg. De Heer Jezus komt 's morgens vroeg weer opnieuw in de tempel. Ja, en dan staat dat er toch wel zo bijzonder. Al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. Een prachtiger beeld van wat er uiteindelijk met het volk van Israël ook zal gebeuren. Ja, dat kun je eigenlijk niet krijgen. Al dat volk, dat komt naar hem toe en laat zich onderwijzen door de Heer. En dan staat er in vers 3. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen zij haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en hij schreef in de grond. En toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar, nou dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Eigenlijk een wonderbaarlijke geschiedenis. De Heer Jezus komt net van de Olijfberg weer af, want ja, daar ging hij naartoe, dus daar komt hij ook weer vandaan. En dan is hij in de tempel. En ja, nogmaals, hè, ik heb het al gezegd, al het volk. Ik weet ook wel dat het waarschijnlijk niet zo was dat heel het volk, zoals dat destijds in het land leefde, daar aanwezig was. He, maar het gaat wel om die omschrijving. Dat hele volk kon niet in die tempel en op dat gebied, het terrein van de tempel, staan. Daar was het volk te groot voor. En waarschijnlijk dat er zo'n 2 miljoen Joodse mensen waren in het land in die tijd. Maar toch staat dat er zo, he, al het volk. He, dus ja, dat is voor op zich wel belangrijk. Al het volk, dat speelt hier een rol. En wat vervolgens een rol speelt, dat zijn de leiders van dat volk. He, de schriftgeleerden en de fariseeën. Die brachten een vrouw bij hem op overspel betrapt. Dus ergens krijg je hier nou dat beeld naar voren. Enerzijds al het volk. Daar behoorde die vrouw toe. Daar behoorden die schriftgeleerden toe. Daar behoorden die fariseeën toe. Ja, en het overige publiek, zeg maar. Hè, een soort van figuranten. Die behoorden daar allemaal toe. Dat was al het volk. En dan wordt daar die vrouw, die wordt daar gebracht. Hè, dus die mensen, ja, dat moet een hele massa zijn geweest, die bevindt zich om de Heer Jezus heen en luistert naar alles wat hij te vertellen heeft. En dan, ja, op een gegeven moment, dan wordt daar van achteraf een pad naar de Heer Jezus gebaand en dan komen daar die fariseeën aan en die schriftgeleerden en die sleuren die vrouw mee. Ik denk dat mensen ook niet weten hoe ze het gehad heeft op dat moment. En die wordt daar in het midden neergezet, staat er dan. En dan zeggen zij, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Dat is wat, hè? Dus deze vrouw. Ja, aan de andere kant, het begint met al het volk. En we weten dat in de schrift, als het over de vrouw gaat, dat je over het algemeen kunt zeggen dat de vrouw een beeld is van het volk van Israël, waarmee de Heere een verbond sluit. En hier gaat het over de vrouw, maar die vrouw is feitelijk een beeld, ja, van al het volk. En al dat volk, dat staat daar in feite in het midden. Dus die mensen die daar allemaal omheen staan te kijken, die kijken eigenlijk naar zichzelf. En dat blijkt ook later. Zij kijken allemaal naar zichzelf en ze zien, ja, in wezen, hè, wat ze zelf verkeerd hebben gedaan. Dus dan wordt daar de vrouw in het midden gezet. En het einde is, hè, dat daar niemand meer is behalve de Heer Jezus en de vrouw. En zo eindigt dat dan. Nou ja, goed, ze is op overspel betrapt, hè, op heterdaad, staat er ook nog in vers 4. Ze is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En ja, als je dat dan zo leest, dan denk je van, ja, waar is dan de man? Want het was op heterdaad, staat er, dus die man die kan nooit ver weg geweest zijn op dat moment dat zij betrapt werd. Maar ze nemen haar mee. En nou ja, goed, dat kan menselijk gezien allemaal heel onrechtvaardig lijken. En ik denk ook wel dat het is. Maar die vrouw, nogmaals, is een beeld van het volk van Israël. En als het over die verhouding gaat tussen God en zijn volk Israël, oftewel tussen de man met een hoofdletter en de vrouw, moet je in feite zeggen dat de man nooit overspel pleegt. Dat doet God niet ten opzichte van zijn verbond. Hij is trouw aan zijn verbond. En aan de andere kant is daar Israël. Ja, en we kennen de geschiedenis van Israël. Israël bestond uit personen. Ja, dat waren net mensen, zeg maar. En ongelovig en vaak overspelig. Ook in de meest letterlijke zin van het woord. We hebben een paar seizoenen terug, hebben we over de Richteren gehad. En in die Richteren, in dat boek Richteren, zie je voortdurend hoe dat volk het verbond met God, met haar man, verbrak. He, door overspel te plegen, door achter Astartes aan te lopen, door Baals te aanbidden, weet je wel, al die afgoden. En ja, dat is uiteindelijk ook de les, he, die hier naar voren komt. Die vrouw, ja, daar gaat het om. En het gaat er vervolgens om dat aan die vrouw genade betoond wordt door de Heer. En dat is wat hier van belang is. Dus zij staat daar, van de man in kwestie was geen spoor meer te vinden. En dan stellen zij die vraag. En ja, dat is geen oprechte vraag. Zo staat dat er ook in vers 6. Hè. Ze zeiden dit om hem te verzoeken. Nou, wat zeiden ze dan? Nou ja, hè, Mozes die heeft ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Wat zegt u dan? Ja, de Heer die zei niks. De Heer bukt zich. En hij schrijft, staat er, met de vinger in de aarde. Hè, en dan blijven ze vragen. Dat is net als een kind wel al weet wat zijn vader of moeder zegt, zal zeggen. Dan vraagt zo'n kind toch, je hebt al met hem afgesproken van joh, je moet om zo laat thuis zijn, weet je wel. Praktisch voorbeeldje uit mijn leven. Je moet om zo laat thuis zijn. En ja, dan komt daar zo'n vraag, mag het ook een half uur later? Weet je wel, nou ja, dan zeg ik wijselijk niks. Hè? Want ik heb het al gezegd. En dan blijven ze maar vragen, weet je wel. Net zolang totdat je toch nog een keer zegt van wat heb ik nou gezegd dan. Ja, nou goed. Maar hier ook, hè. Dat, die mannen, schriftgeleerde fariseeën, die bleven maar vragen. En de Heer, die richt zich uiteindelijk op. Nadat hij gebukt heeft en op de aarde geschreven heeft. Hij richt zich weer op. En dan zegt hij, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En dan bukt hij zich opnieuw en hij schreef in de aarde. En u moet je zich voorstellen, broeders en zusters, dat dit schriftgeleerden waren. Hè, die hier omheen stonden. De schriftgeleerden waren mensen die kenden de schrift. Hè, waren mensen waarvan de Heer Jezus in Johannes 5 zegt, jullie onderzoeken de schriften dagelijks. Jullie zijn voortdurend bezig met het onderzoeken van de schriften, maar je wil niet tot mij komen om leven te hebben. Dat soort gasten die stonden daar, ik denk dat die mensen precies wisten wat de Heer Jezus daar aan het doen was. En dat was wel wat anders dan wat je soms wel eens leest aan uitleg over van wat zou de Heer Jezus nou dan daar geschreven hebben, weet je wel. Of getekend hebben zelfs. Ik heb wel eens iets gelezen dat de Heer Jezus daar een ichtersje tekende in de aarde. Nou ja, ja, hè? Dat is op zich wel een mooie gedachte natuurlijk. Ik weet niet of de ichters toen al uitgevonden was, in ieder geval nog niet in het groot. Maar, ja, weet je, maar er stonden schriftgeleerden bij en die wisten wat er gebeurde. En ook dat blijkt weer uit het vervolg. Wat schreef de Heer Jezus? Daarvoor moeten we eigenlijk eventjes naar het Oude Testament. Houdt u wel wat bij Johannes 8, want we gaan wel terug. Maar naar Jeremia 17... Jeremia hoofdstuk 17. En daar staat in het eerste vers, Jeremia 17. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant, ingegrift op de tafel van hun hart en op de horens van uw altaren. Het staat er ook wel meteen heel duidelijk en direct, hè, de zonde van Juda. En ja, we weten dat toen de Heer Jezus op aarde was, hè, dat het enige deel van zijn volk dat nog het recht had om in het land aanwezig te zijn, dat het Joodse volk was. En dat komt van Juda, die benaming. De zonde van Juda is opgeschreven, met een stift van ijzer. Maar later, in ditzelfde gedeelte, daar wordt ook gezegd waar er dan nog meer geschreven wordt. Want in het 13e vers, daar staat, Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Als je in het kader van het volk van Israël zegt dat je God verlaat, pleeg je overspel. He? Allen die u verlaten. Wie zich van mij afkeren, staat er vervolgens, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Ja, en dat gold nou voor die vrouw. Dat gold nou voor die vrouw in de zin van dat gold nou voor al het volk dat daar stond. Zij hebben de bron van het levende water, de Heer, verlaten. In Johannes 8, daar speelt zich dat allemaal af. Maar u weet, Johannes 8, dat volgt op Johannes 7. En in Johannes 7 heeft de Heer Jezus het gehad over levend water. Als je wil, zo staat er in Johannes 7, vers 37. Dan zegt de Heer Jezus daar op de laatste grote dag van het feest. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken wie in mij gelooft. En dan zeg ik punt. En dan een hoofdletter. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn, met een hoofdletter, binnenste vloeien. Want dat is wat er gebeurt. En waar gaat dat over? Dat levende water, nou dat gaat, zo staat er in vers 39, dat gaat over de Heilige Geest. Als je in mij gelooft, zul je Heilige Geest ontvangen. En dat is wat er vervolgens ook gebeurt. Hè? Op dat moment, zo zegt vers 39, was die geest er nog niet. Er staat, dit zei hij over de geest, levend water namelijk. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Maar we weten uit het boek Handelingen dat de Heilige Geest wel wordt uitgestort. En toen was de Heer Jezus inmiddels ook verheerlijkt immers. En omdat hij verheerlijkt was, heeft hij boven in de hemel de belofte van de Vader ontvangen. En die belofte heeft hij uitgestort. En dat is de Heilige Geest die op het volk komt. Dat is levend water. Dat zijn de stromen van levend water. Nou, en dan lees je in Jeremia al, dat wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En dat is nou precies wat de Heer Jezus schreef daar in de aarde. En wat hij dan precies schreef, ja, wie van mij afwijken, die zullen geschreven worden, zegt Jeremia. In de aarde. Dat is ook de enige andere keer trouwens in de Bijbel dat je over schrijven in de aarde leest, hoor. Dus we kunnen ons er wat dat betreft niet verder in vergissen of zo. Van wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, iets anders hebben we niet. Ja, of we moeten inderdaad zelf aan tekeningetjes denken. Maar laten we dat maar niet doen. Weet je, de Heer die had daar gewoon neer kunnen schrijven al het volk. Dat was het. Al het volk. Wie van hem zouden afwijken. In Johannes 8, daar schrijft de Heere verder. En dan staat er in vers 9, nadat hij verder in de aarde geschreven heeft, dan staat er in vers 9, en op, maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten, tot de laatste. Dus toen zij wat hoorden, nou, dat de Heer Jezus zei, als je zonder zonde bent, dan gooi je maar een steen. En de oudsten zijn de eerste die vertrekken. Ja, en die oudsten, die hebben natuurlijk ook het grootste deel van het leven achter zich. En die weten wel hoe het werkt. En die kunnen in ieder geval zeggen, wij zijn niet zonder zonde. Die waren er ook het eerst achter. En zij vertrokken ook als eerste. En dan staat er, broeders en zusters, aan het eind van vers 9. Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Ja, als je dit zo leest, dan zou je zeggen, al het volk, inclusief schriftgeleerden en fariseeën, ze zijn allemaal vertrokken. Want ze zijn er alleen nog. Ze staan daar samen. Het is een zaak tussen de Heer Jezus en die vrouw. Of eigenlijk, het is een zaak tussen God en zijn volk. Ja, zijn overspelige volk, dat wel. Maar dan zegt de Heer, die zegt tegen die vrouw van, vrouw, vers 10, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt ze, niemand Heer. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En ja, vanaf dat moment is eigenlijk de zonde, ja, tussen God en dat volk is eigenlijk weg. Dat is wat hierin in uitgebeeld. Wanneer gebeurt dat? Als de Heer Jezus van de Olijfberg weer terugkomt en zijn heiligdom hier vestigt op aarde. Dus ja, uiteindelijk, die vrouw komt daar zonder man terecht. Maar ze staat er uiteindelijk met man daar in het midden. Zo wordt dat daar beschreven. Die woorden die de Heer Jezus uitspreekt, van wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Dat zijn ook wel bijzondere woorden, broeders en zusters. Want weet je, als je daar wat over nadenkt, dan kun je je ook afvragen van ja, wat betekent dit? Wie mocht daar nou onder dat volk, onder al die aanwezigen daar op het tempelplein of in dat tempelcomplex waar ze zich ook bevonden, wie mocht daar nou die steen gooien op die vrouw? Ja, dan zul je zeggen van nou, niemand. Nou, dat is maar de vraag. Er is er eentje die had het mogen doen. Ja, dat is de Heer Jezus zelf. Wie zonder zonde is. En dat is er maar één. Dat is Christus. Dus hij had dat mogen doen. Hij had mogen werpen. Maar hij doet het niet, want hij vergeeft. En dat is de basis van Gods handelen met zijn volk en uiteindelijk ook van Gods handelen met de wereld. Dat is genade. En dat wij ons christenen mogen noemen, namelijk mensen die van Christus zijn, dat is alleen maar op grond van de genade van God. En dat is op grond van het feit dat de Heer Jezus destijds in Israël kwam, zijn leven heeft gegeven voor zijn volk. Want ik veroordeel u ook niet dan, zegt de Heer. Maar ja, het was niet alleen voor dat volk. Het was uiteindelijk voor de hele wereld. Voor de mens in het algemeen. En daarom mogen ook wij zeggen dat we door de genade van de Heer behouden zijn. Genade, dat is de basis van Gods handelen, ook met ons. Vervolgens zegt de Heer Jezus, in vers 12, Jezus dan sprak opnieuw tot hen. En hij zei, ik ben het licht van de wereld. Er staat in Psalm 36, daar staat, bij u is de bron van het leven. En in uw licht zien wij het licht. Nou, het gaat hier over de bron, het gaat hier over levend water, het gaat hier over het licht. En de Heer Jezus Christus, die zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dan moet je kijken, dan staat er in vers 13, de fariseeën dan zeiden tegen hem. Dus ze zijn er weer. En ze hebben weer een klein beetje van hun waardigheid bij elkaar gegrabbeld en ze staan er weer. En het eerste wat ze weer zeggen, dat is negatief. U getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Ja, dit is hetzelfde hoofdstuk, broeders en zusters, waar de Heer Jezus uiteindelijk zegt tegen deze mensen, jullie hebben de duivel tot vader. Je denkt wel dat je God dient, maar je hebt de duivel tot vader. Ja, het is wat dat betreft wel heel ernstig. Maar goed, waarvan die fariseeën en schriftgeleerden die vrouw betichten, zij zijn eigenlijk zelf degene. Ze stellen zichzelf hier voor schut, als het ware. Zij zijn het zelf. Zij behoren zelf tot dat volk. Zij zijn zelf degene die de Heere niet wilden dienen. En die van hem af wilden wijken. Zij zijn het ook, broeders en zusters, waardoor de Heer Jezus uiteindelijk verworpen is. En waardoor de Heere uiteindelijk de uitweg genomen heeft uit deze wereld. Via de Olijfberg. Precies zoals het met David ging. Ik wil ook eventjes naar het Lucas-evangelie, want in het Lucas-evangelie daar vinden we behalve, en dat weten we allemaal wel, dat er een beschrijving staat van het leven van de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. Maar we zien ook, we ontdekken ook dat Lucas dat ook op een hele bijzondere manier heeft opgetekend. En in grote lijnen komt het erop neer dat de route die de Heer Jezus volgt, en dat wordt in Lucas heel duidelijk naar voren gebracht, dat de route die de Heer Jezus volgt, dat de route is naar Jeruzalem en uiteindelijk naar de Olijfberg, naar zijn verwerping. Als je Lucas 9 leest, dat gedeelte vanaf vers 28, daar gaat het over de verheerlijking op de berg. En dan gaat de Heere daar, zo staat er in vers 28, de berg op met Petrus en Johannes en Jacobus. En dan verandert zijn gezicht voor hun ogen. En dan staat er, vers 30, zie twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over het heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Het heengaan, andere vertalingen hebben de uitgang. Ze spraken over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Weet u wat hier letterlijk staat? Als je het heel lekker, ja, de Exodus. Ex-hodos of ek-hodos, uitweg. Dus ze spraken over de uitweg die hij zou volbrengen in Jeruzalem. En als je in vers 51 leest van dit gedeelte, dan staat er en het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Die uitweg uit vers 31, dat is uiteindelijk de opneming, en dat woord voor opneming, dat wordt ook in Handelingen 1 gebruikt voor de hemelvaart. Dat is in feite de opneming vanaf de Olijfberg de hemel in. Dat is de uitweg, daar spraken ze over. In eerste instantie over zijn dood en over zijn opstanding, over alles wat daar plaats moest vinden. Maar zonder die dood en opstanding zou de Heer Jezus nooit terechtkomen bij de hemelvaart. En als het daar gaat over de dagen van zijn opneming, Lucas heeft dat allemaal achteraf beschreven. Lucas is al die mensen die daar ooggetuigen van waren en die het allemaal meegemaakt hadden, die is hij allemaal bij langs gegaan. Hij heeft het allemaal opgeschreven. En ja, van achteraf geschreven zegt hij dit: het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, die waren aan het vervullen, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Daar ging de Heer dus naartoe. Dat was de uitweg. De uitweg voor David, toen hij vluchtte voor Absalom, was de Olijfberg. En die ging hij wenende op. Maar die Olijfberg was ook de berg waar men God placht te aanbidden. En de Heer Jezus, als hier over de dagen van zijn opneming gesproken wordt, dan is de uitweg die de Heer Jezus volbrengt, ja, is ook die uitweg. Uiteindelijk de opneming vanaf deze aarde. We kunnen het positief zien, we kunnen het negatief zien. Als je het negatief ziet, dan is de hemelvaart het uiterste gevolg geweest van de verwerping van de Heer Jezus door zijn eigen volk. Eigenlijk een vlucht naar de hemel toe, van waaruit hij ook weer weder zal komen trouwens. Nou, hij richt zijn aangezicht naar Jeruzalem om daarheen te reizen. In vers 53, vers 52 lees ik er ook even bij, daar staat dan: en hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit, en op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen, maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Mooi is dat, hè? Dus je zou kunnen zeggen, die Samaritanen, ja, dat is de menselijke kant, hè? Die wilden hem niet ontvangen. Maar de goddelijke kant is, hij was op reis naar Jeruzalem. En daarom wilden ze hem niet ontvangen. En wij kijken wat dat betreft natuurlijk vaak als mensen aan tegen wat mensen doen. Maar het is ook wel eens goed om te proberen om daarin de weg van de Heer te ontdekken. Dan scheelt het al een heel stuk met je gevoelens die je hebt ten opzichte van mensen. En ja, hier worden verder geen woorden aan gewijd. Aan die Samaritanen dat zij hem niet wilden ontvangen. Het enige waar het om draait is, hij was op reis naar Jeruzalem. Daar ging de Heer naartoe. Lucas 9 al. Nou, dan gaat het zo verder. Lucas 13. Een stukje verder. Daar staat in vers 22. Lucas 13, vers 22. En hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. Dus dat is in ieder geval wat Lucas, ja, heeft opgetekend vanuit de mond van al die ooggetuigen. zij hadden bij wijze van spreken, even menselijk gezegd, zij hadden voortdurend het gevoel dat de Heer Jezus naar Jeruzalem moest. En dat moest ook. Hij was op weg naar Jeruzalem, staat. In vers 33, daar staat, intussen, en dat zegt de Heer Jezus zelf, intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Dus hij moet reizen. De Heer Jezus moet op weg zijn. Hij moet op weg naar Jeruzalem. Weer een paar hoofdstukken verder bladeren naar hoofdstuk 17. Daar staat in het 11e vers. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. Ook hier weer, hè, de Heer op weg naar Jeruzalem. En hij ontmoet dan in dit geval een aantal melaatsen. Maar goed, hij geneest ze ook. Het zijn er 10 die daar in Samaria en Galilea genezen worden. Maar het geloof van hen heeft hen behouden. De Heer is op weg. Lucas 18. Het is wel goed dat we binnen zitten, broeders en zusters, of niet? Ja, of je moet van regen houden natuurlijk, dat kan. Lucas 18, vers 31. Daar staat, en hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan heidenen worden overgeleverd en bespot worden, smadelijk behandeld en bespuwd worden en ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de 3e dag zal hij weer opstaan. En dan zegt vers 34, zij begrepen echter niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. En dan staat hierboven, dit is de 3e aankondiging van het lijden. Nou, dat hebben de vertalers erboven gezet, want als je het Lucas-evangelie doorleest, dan ontdek je dat dit al de 5e aankondiging is van het lijden. Waarin de Heer Jezus zegt, hij moet lijden te Jeruzalem. Maar ze begrepen het niet. Ze begrepen er niets van. Ja. Vers 34 kan niet duidelijker omschrijven dan dat ze er niks van besnapten. Ze begrepen niets van die dingen. Het woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. Maar de Heer, die moet naar Jeruzalem. Dat is maar ja, wat duidelijk is. In hoofdstuk 19, dan staat daar in vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden. En dit alles, ja, dat heeft betrekking op de genezing van die blinden in Jericho en op Zacchaeus. Terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Dus de Heer, ja, die is nu vlakbij. Kom je in hoofdstuk 19 vers 28... Dan staat daar, nadat Jezus dit gezegd had, dat is die gelijkenis, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En dan komt het, en het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Dus hij is dicht bij Betfage en Betanië, kleine dorpjes. Je zou zeggen op de helling van de Olijfberg, het laatste station voordat hij Jeruzalem in zou gaan. Nog wat verder, vers 41. Daar staat, en toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En u weet nog hoe David die berg opging. Huilend staat er, wenend. Dat was zijn verwerping. En hier, toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Moet toch nagaan, hè? Dat u nu zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Je zou eigenlijk moeten zeggen wie tot uw vrede dient. Wat en wie kun je namelijk door elkaar heen vertalen. Wie was dat? Ja, dat was de vader van het volk. Absalom. Vader is vrede. Dat u nu toch maar zou onderkennen wat tot uw vrede is. Maar het is verborgen voor uw ogen. Net zoals dat zijn discipelen niet snapten van wat de Heer Jezus zei over het lijden, sterven en de opstanding die hij te Jeruzalem moest volbrengen. Ze snapten het niet, ze begrepen het niet, ze verstonden er niks van. En hier zegt de Heer over het volk, het is verborgen voor uw ogen. En die vaststelling van de Heer Jezus dat het verborgen is voor hun ogen, ja, dat komt omdat er geen geloof was. En daarom ook geen vrede voor het volk. Dus in vers 41, je zou kunnen zeggen, nou dat hoef ik niet eens zo te zeggen. Vers 41 zegt dat de Heer Jezus de stad zag. Hè, zo dichtbij. En dan staat er in vers 45. En toen hij de tempel was binnengegaan. Nou, toen was hij in de stad. En vanaf dat moment is de Heer Jezus dagelijks in de tempel. En 's nachts op die Olijfberg. Overdag in de tempel. En zo gaat dat dan steeds verder. Hoofdstuk 21 van Lucas. Daar staat vers 37. Daar staat: overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel. Maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. Dus zo zie je het. Hè? Overdag onderwijs in de tempel, 's nachts overnachtte hij op de berg. En dan staat er vers 38. En al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel om hem te horen. Nou, dat zijn de letterlijke woorden die je in Johannes 8 vers 1 en 2 ook weer terugvindt. De Heer naar de Olijfberg en 's morgens vroeg was de Heer in de tempel en al het volk, ja, dat hoorde hem. In hoofdstuk 22 dan. Daar staat in vers 39. En dan zijn we gekomen bij het gedeelte over Gethsemane. Daar staat: hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Als je dit in het Johannesevangelie leest, Johannes 18, dan staat er dat hij de beek Kidron overstak. En zo de hof van Gethsemane binnenging. Dus toen David, want dat hebben we net gelezen in 2 Samuel 15, dat David de beek Kidron overstak. Toen hij uit Jeruzalem kwam en vervolgens dus die Olijfberg opging. Dus ja, David bevond zich gewoon op dezelfde plek, waar 1000 jaar later ongeveer de Heer Jezus ook weer liep. David is een type van Christus. En dan staat er in vers 40. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En dan volgt vers 41. En dat is toch wel een heel belangrijk vers, broeders en zusters. Want er staat: en hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Nou, en dan weten we wel hoe dat allemaal verder dan verloopt. Hè, hoe groot zijn angst is. En hoe hij ook volgens de Hebreeënbrief uiteindelijk verhoord wordt uit zijn angst. Maar vers 41, dat zegt: hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. Wij zouden zo kunnen zeggen, en zo zal dat in eerste instantie waarschijnlijk ook wel bedoeld zijn, van dat zegt iets over de afstand. En hier staat in deze Bijbel staat het woordje afstand, staat er cursief. Dus eigenlijk zou je dat gewoon weg moeten laten. Moet je lezen: hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp. Maar ja, dat ongeveer staat er ook niet. Er staat zoals een steenworp. En nog letterlijker, er staat: hij verwijderde zich zoals de worp van een steen. Kijk, en als je het zo letterlijk vertaalt en weergeeft, ja, dan staat hier toch wel iets heel bijzonders. He, zoals de worp van een steen. Want de steen, die gaat hier verworpen worden. He, dat draait het om hier. Het is die bouwsteen door de bouwlieden, die hoeksteen door de bouwlieden afgekeurd. Maar voor God kostbaar. Die steen. De Heer Jezus, weet je wel, die dat zei. Als je zonder zonde bent, dan werp je de eerste steen. Nou, er was niemand zonder zonde. En vandaar dat ze allemaal vertrokken. Allemaal wegwezen. En de enige die nog recht had om die steen te werpen, die bleef daar staan. Dat was de Heer Jezus. Maar hij werpt niet de steen. Nee, hij wordt als steen zelf verworpen. En dat, ja, dat zit al in dat 41ste vers hier opgesloten. Hij verwijderde zich zoals de worp van een steen. Zo ging hij weg. Hij werd verworpen. En dat is wat er met de Heer Jezus aan de hand was. En dat allemaal, ja, op weg naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem over de Kidron heen, de beek. En vervolgens naar Gethsemane. En nou ja, in de hof van Gethsemane, daar wordt de Heer Jezus dan ook op een gegeven moment, ja, gevangen genomen. Het is prachtig als je dat in het Johannes-evangelie leest. Want dan komt Judas daar aan. Dat wordt hier trouwens ook wel beschreven, maar niet met die woorden. Maar dan komt Judas daar aan samen met een stelletje soldaten van de overpriesters. En dan vraagt de Heer Jezus, moet je toch nagaan, die vraagt: wie zoeken jullie? Wie zoeken jullie? En dan zeggen zij: Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus: ik ben. Dat is alles wat hij zegt. Het staat vertaald met: dat ben ik, of ik ben het. Maar het enige wat hij zegt is: ik ben. En wat gebeurt er? Dan vallen ze allemaal op de grond. Als de Heer Jezus dat zegt. Want dat is, ja, dat is feitelijk de naam van God. Die hij daar uitspreekt. Wie zoeken jullie? De ik ben? Ja, en als de Heer dat uitspreekt, komt daar zoveel autoriteit uit voort, dat ze niet meer staande kunnen blijven. En dan vallen ze op de grond. Daar leidt, ja, ook het Lucas-evangelie ons naartoe. Naar dat moment in Gethsemane. Ja, het ultieme moment van de verwerping van de Heer Jezus Christus. Nog heel eventjes wat terug in Lucas, naar Lucas 19. Want in Lucas 19, ja, we hebben daar al even wat van gelezen net. Vers 11, vanaf vers 11, daar lees je de gelijkenis over de slaven, de 10 slaven en de 10 ponden. En dan, dat is een gelijkenis over een zeker mens, vers 12, van hoge geboorte, die naar een ver land reisde om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. De Heer Jezus spreekt deze woorden eigenlijk nog in de buurt van Jericho, of misschien zelfs wel in Jericho uit. Terwijl hij dus op weg was naar Jeruzalem. En hij heeft het daarover die zekere man, een zeker mens van hoge geboorte. Dat is ook nogal wat hij doet. Hij neemt 10 slaven en elk van die slaven, die krijgen 1 pond. Dus hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden. Maar we moeten niet denken dat al die slaven 10 ponden kregen. Nee, met dat ene pond, daar gaan ze mee handelen. Vers 16, toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond, enkelvoud, heeft 10 ponden winst opgeleverd. Zie je? Nou, en zo gaat dat voor allemaal. Het slot van wat hier gezegd wordt, is vers 27, deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Nou, er staat geen woord Frans tussen. Dat is wel duidelijk wat hier beschreven wordt. Die gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt, broeders en zusters, dat is een verhaal. Nou, dat is geen verhaal, dat is een geschiedenis die kort daarvoor plaatsgevonden heeft. Ja, dat vinden we niet in de Bijbel, maar dat vind je in een geschiedschrijving terug. Onder andere van Flavius Josephus. Want die beschrijft, en dat is, ja, enkele tientallen jaren voordat de Heer Jezus dit uitsprak, is dat gebeurd. Van Herodes Archelaus. Vergeet voor mij een paar die naam ook maar weer. Alhoewel, het is misschien wel handig om hem wel even te onthouden. Maar dat was een heerser die had in Jericho zijn paleis gebouwd. Die ging vervolgens weg naar Rome om daar koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. De burgers van Jericho haten die man werkelijk met alles wat los en vast zat. Maar op een gegeven moment komt hij weer terug. En neemt hij zijn koningschap op zich. En dat voorbeeld gebruikt de Heer Jezus hier. Het is zelfs zo dat die Herodes nota bene verschillende slaven geld gaf. Hij bracht daar zijn geld onder. En die moesten daar maar voor zorgen in de tijd dat hij weg was. En dus het is ook een geschiedenis die ook bij de mensen toen bekend was. Alleen de Heer Jezus gebruikt het als een voorbeeld. Hè? Die zekere man, vers 12 van hoge geboorte, dat was hij natuurlijk eigenlijk zelf. En die reisde naar een ver land om daar het koninkrijk te ontvangen. En weet u waarom de Heer Jezus dit uitsprak? Dat staat in vers 11. Daar staat, hij sprak een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde omdat 1. Hij dicht bij Jeruzalem was en 2. Zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En dan vertelt de Heer Jezus dus deze gelijkenis. En dan zegt hij een man die gaat naar een ver land. Dus de Heer die laat hier al zien, als ik in Jeruzalem kom, dan neem ik dat koningschap niet op mij. Nee, ik moet eerst naar een ver land. En waarom moet ik naar een ver land? Omdat de burgers van mijn land mij haten. Hij wordt verworpen door zijn eigen volk. Maar goed, hij zal ook weer terugkeren. En de getrouwen onder zijn volk, zijn slaven, zijn goede en trouwe slaven, die worden rijkelijk beloond. Krijgen deel in de heerschappij. Dus omdat ze dachten dat het koninkrijk van God zou aanbreken, onmiddellijk zou aanbreken. En de Heer laat door die gelijkenis al zien van nee, dat gebeurt nog niet. En als dat dan gebeurd is, als de Heer Jezus dat dan verteld heeft, dan staat er in vers 28, nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. Dan gebeurde het, zo staat het, dat hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heet, en dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zei, ga het dorp in, dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden, dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten, maak het los en breng het hier. En als iemand vraagt, waarom maakt u het los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zo doen ze dat. Ze worden uitgezonden en ze gaan erheen, zegt vers 32. En ze vinden het zoals hij het hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars, waarom maakt u het veulen los? En zij zeiden, de Heer heeft het nodig. En dan staat er in vers 35, ze brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Zo staat het er. Zij zetten Jezus daarop. Op dat veulen. In de andere evangeliën. Dat weten we ook wel. Daar is sprake van een ezel. Het jong van een ezel. En daar wordt de Heer Jezus opgezet. Zij zetten hem daarop. Ik moet eerlijk zeggen. Als je dit zo leest. Dan dat komt ook een beetje raar over, vind ik. Net alsof ze een soort processie gaan houden of zo. Dus hebben daar dat de ezelsveulen. Helemaal in overeenstemming met de profetie van Zacharia. Zie, uw koning komt zittende op een ezel, op het jong van een ezel. Of van een ezelin. Rechtvaardig en nederig. En hij is een redder, zegt Zacharia 9. Maar hier staat, zij gooien hun kleren of zij leggen hun kleren op dat veulen en zij zetten Jezus daarop. Net alsof de Heer Jezus daar zelf geen aandeel in heeft. Als je in het Matthäus-evangelie kijkt, daar wordt dan ook wel echt over een ezel gesproken. Matthäus beschrijft in Matthäus 21 aan het begin diezelfde geschiedenis. Daar staat dat ook weer, vers 1, Matthäus 21. Toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit. En zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt, Betfage. Daar wordt die ezel gehaald. Betfage, dat betekent waarschijnlijk het huis van de onrijpe vijgen. Betanië betekent het huis van ellende. En Betfagee het huis van de onrijpe vijgen. Nou, daar wordt die ezel gehaald. Vers 4 zegt, dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig, gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen, deden zoals Jezus hun bevolen had, en zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. Dan staat het ook weer zo. En zij zetten hem daarop. Nou, en dan vervolgens heeft de Heere zijn intocht en ze beginnen allemaal te roepen. Vers 9, Hosanna, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Dus, ja, wat daar gebeurt, broeders en zusters, dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders. Hosanna, roepen ze. Ik denk als je de gemiddelde christen vraagt van wat betekent Hosanna, dan wordt er zoiets gezegd van, nou, dat betekent glorie of zo, of halleluja. We hebben er ook allerlei liedjes mee, met Hosanna, weet je wel. Nou, en als dat dan ingezet wordt, dan, hupsakee, dan wil iedereen wel meedoen. Hè? Want ja, Hosanna zeg. Hè? Wij zeggen zelfs in het Nederlands van dat je in een Hosanna-stemming kan zijn. Hè? Of als het helemaal goed gaat, hè? Het was allemaal Hosanna. Weet je wel, hè? Dat wordt dan gezegd. Die woorden die het volk hier uitroept, misschien wil je heel eventjes Psalm 118 op kunt zoeken. Die woorden die komen namelijk uit Psalm 118. En in Psalm 118 komen zo een aantal dingen samen. Daar staat in vers 21. Daar staat, ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Dat is ook een liedje, hè? Vers 24. Dit is de dag, weet je wel? Dit is de dag. Ja. Als je dat zingt, dan krijg je het idee van, tjoh, we hebben er weer een dag bij, zeg. He, ben je 's morgens wakker en dan wordt dat gezongen, weet je wel. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Nou ja, dat is natuurlijk op zich prima dat je zo een dag ingaat. Maar hier lees je het in de context. En dan blijkt het over de dag te gaan waarop de steen geworpen werd. Verworpen werd, beter gezegd. En dat is een dag, staat erbij, die heeft de Heer gemaakt. En laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. En dan staat er in vers 25. Och Heere, geef toch, of breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. En dan vervolgens vers 26. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Ja. Dat is toch wel mooi, aan één kant tenminste, dat die mensen dat zongen. Hè? Dat ze dan in ieder geval die tekst blijkbaar in hun hoofd hebben. En dat ze dat met elkaar daar gingen zingen. Als je dat eerste stukje van vers 25, hè, als je dat op zijn Hebreeuws leest. Hè, och Heere, breng toch heil. Dan zeggen ze, of dan klinkt dat als volgt. Anna, Yahweh, hè, och Heere. Anna Yahweh, Hoshi'ana, zeggen ze dan. Dat is het Hebreeuws. Hoshi'ana. En dat na, zo moet je dat ook een beetje uitspreken. Dat betekent toch, doe het nou toch, alsjeblieft. He, dus dat is een bede, dat na. He, dus breng toch heil. Dus Hosanna betekent helemaal geen glorie of halleluja. Maar Hosanna betekent breng toch heil. En dat Hoshi'ana, dat Hoshia, dat is afgeleid in het Hebreeuws dan van een werkwoord, Yashia. En daar is ook de naam Jozua of Jezus van afgeleid. En Jezus betekent de Heere is redding. Of de Heer is heil. En dat betekent Jozua ook. Dat betekent precies hetzelfde. Hè? Jehoshua. Dus de Heere is heil. Dus toen de Heer Jezus daar op die ezel zat en de stad binnenging, spraken ze gewoon bijna de naam van de Heer Jezus ook uit door te zeggen Hosanna. Hosanna, red ons toch. Je kunt je natuurlijk afvragen van, hoe oprecht was het dat zo gevraagd werd? Betekende het alleen maar dat ze dachten van, nou ja, hij zal ons verlossen van de Romeinen of iets dergelijks. Dat kun je natuurlijk allemaal bedenken. Maar goed, het is wel mooi dat het hier zo gezegd wordt. En de Heere die gaat dan de stad in, vers 10 van Matteüs 21 weer. Hij gaat de stad in en dan staat er, en heel de stad raakte in opschudding en men zei, wie is dat? Nou, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Wie is dat? Je kunt ook zeggen, wat is dat? Want wie of wat is hetzelfde. Manna, inderdaad. Manna, datgene wat uit de mond des Heeren uitgaat, waarvan de mens moet leven, zoals Mozes het zei. Niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond des Heeren uitgaat. Die vraag wordt gesteld, wie is dat of wat is dat? Ze zeggen dus eigenlijk manna, op zijn Hebreeuws. Manna. En daar waren ze op zich nog niet eens zo heel gek ver van de waarheid af. Wie is dat? Jezus. De profeet uit Nazareth in Galilea. Nou ja, broeders en zusters, de Heere die heeft hier zijn intocht. En ik wil toch nog even terugkomen op dat zevende vers. Wat we dus ook in Lucas lazen en ook hier weer. Matteüs 21 vers 7. Zij brachten de ezelin en het veulen. En zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. Eigenlijk zouden we dit ook even in het Johannesevangelie moeten lezen. Deze geschiedenis. Want Johannes beschrijft dit ook. Maar u zult ook gelijk ontdekken dat Johannes het anders beschrijft. En daarvoor moeten we naar Johannes 12. Johannes 12. En daar staat. In vers 1 van Johannes 12 er staat, Jezus kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. Dat is een van die 2 dorpjes weer, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden had opgewekt. Dus daar kwam de Heer Jezus. 6 dagen staat er, voor het Pascha. In Johannes 13 vers 1, dat kan ik even naastleggen, er staat, en voor het feest van het Pascha. Dus dan staan er ook streepjes op die ootjes. Tenminste hier. Dat hebben ze wel goed gedaan. Want dat betekent vlak voor. Voor het feest van het Pascha. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. In Johannes 2. Waar geschreven wordt over dat teken. Van de bruiloft te Kana. Daar wordt wijn gedronken, alleen is de wijn op een gegeven moment op. En dan komt Maria, want Maria was daar, de moeder van Jezus was daar. En de Heer Jezus zelf ook. Hij was daar. En die moeder van de Heer Jezus, die gaat naar de Heer Jezus toe en die zegt van, zij hebben geen wijn meer. En dan zegt de Heer Jezus, en dat klinkt een beetje bot, maar dan zegt de Heer Jezus, vrouw, hij zegt ook niet eens moeder. Hij zegt vrouw, want ja, het gaat daar om de vrouw. Waaruit de Heer Jezus voortgekomen is, het volk uiteindelijk. Vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn uren is nog niet gekomen, zei hij. Welke uren? Nou, dat is deze uren, die hier gesproken wordt. Een paar jaar later, of een tijd lang later, komt Johannes 13, vers 1. En dan staat er, voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Tjoh, hoe ging hij nou over naar de Vader? Ja, via de hemelvaart toch? Ja, in eerste instantie moest hij sterven aan het kruishout. En opgewekt worden. En opstaan. Maar na zijn opstanding zou hij overgaan naar de Vader. Dus de Heer Jezus heeft het hier eigenlijk, of Johannes heeft het hier eigenlijk over ja, de Olijfberg, de hemelvaart. Het overgaan naar de Vader. Die uren, die stond op aanbreken. Nou, Johannes 12, hè, dat beschrijft ook de intocht in Jeruzalem. Nou, dat vind je vanaf vers 12. En er staat toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit, hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Ja, dat kunnen ze wel zeggen. En hij is het in principe natuurlijk ook, de koning van Israël. Maar, zoals het in het Lucas-evangelie al naar voren kwam, de Heer Jezus sprak eerst nog een gelijkenis uit dat hij nog naar een ver land moest om daar zijn koningschap in bezit te nemen. Namelijk in de hemel. Dus dat riepen ze, koning van Israël. En dan moet je kijken, vers 14. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is. Ziet u het verschil? Matthäus en Lucas, de twee anderen die de intocht beschrijven, die zeggen, er werden klederen over die ezel gelegd en zij zetten Jezus daarop.
Nee? En de geest staat in Matthäus ook en hij ging daarop zitten.
Ja, ja. Ja, maar dit is wel de goeie. Ja, ja, want weet je wat het mooie, of mooi, ja, het bijzondere van die ezel, hè, dat weet u, daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè, dat een ezel die heeft op zijn rug een kruisteken staan. Hè, als je naar de beharing van een ezel kijkt op de rug, dan zie je daarin van de nek naar de staart toe een donkerder beharing, donkerder gekleurd dus, en ook van zijn beide schouders, of schoften heet dat geloof ik bij een ezel. Hè, en dat is, als je dat van bovenaf bekijkt, dan zie je een kruis. En wat in Matthäus en Lucas beschreven wordt, dat is dat de Heer Jezus op dat kruis gezet wordt, eigenlijk. Ja, op die ezel, dat snap ik. Maar eigenlijk op dat kruis. Dat geeft de menselijke kant aan. Het Johannes-evangelie beschrijft het leven van de Heer Jezus vanuit Gods oogpunt. Sommigen hebben het zelfs over het goddelijke evangelie, ja. Alle evangeliën zijn goddelijk, maar hier wordt vooral de zoon beschreven als de zoon van God. Ja, en ik zou willen zeggen, die laat zich niet zomaar kruisigen. Die doet dat zelf. Hij doet het zelf. Wat we eigenlijk aan het begin van de avond ook even lazen, wat onze broeder voorlas uit Filippenzen 2. Hij heeft zich ontledigd en hij heeft zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de kruisdood. Dat is wat de Heere gedaan heeft. En dat komt hier in dit evangelie, in deze beschrijving, komt dat ook zo naar voren. Hij ging daarop zitten en er staat ook in vers 14, hij vond die jonge ezel. Terwijl in Marcus, of in Matthäus en in Lucas, daar zendt de Heer Jezus twee van zijn discipelen uit en die vinden die jonge ezel en die moeten hem brengen. En hier staat, hij vindt hem. Dit is de kant van God. En zo ja, heeft hij of doet hij zijn werk, hè, heeft hij zijn taak voor zich liggen. En dat loopt dan uit, ja, uiteindelijk in de diepe vernedering aan het kruishout op Golgotha. In hoofdstuk 19, ik ga nog eventjes terug naar Lucas 19. He, daar staat dan dat zo in vers 41. Dat toen de Heer Jezus dichtbij kwam en de stad zag, toen weende hij over haar. He, en ja, zoals gezegd, he, het was verborgen voor de ogen van de inwoners van Jeruzalem. Wat er nou echt gaande was. En uiteindelijk ja, leidde dit allemaal tot de verwerping van de Heer Jezus. Hij werd verworpen en na het lijden tot stand gebracht te hebben, verliet hij de wereld. En dat deed hij via de Olijfberg. En dan is het zo mooi dat als de Heer Jezus dan vanaf de Olijfberg opgevaren is, dan is eigenlijk het eerste wat je hoort, dat is dat die twee mannen in witte klederen daar staan en die zeggen: deze Jezus die van u opgevaren is, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En dat wederkomen, ja, daar moeten we ons niet in vergissen. Wat er dan gaat gebeuren. En daarvoor gaan we nog heel eventjes weer naar het Oude Testament toe, naar Zacharia 14. Want in Zacharia 14, daar lees je voor de tweede en laatste maal over de Olijfberg in het Oude Testament. Ik vond het op zich altijd wel een mooie ontdekking om te zien dat in het Oude Testament maar in twee teksten over de Olijfberg gesproken wordt. Je zou denken, de hele Bijbel die staat er vol mee, maar dat valt allemaal wel mee. Of het valt tegen, net hoe je het wil. Maar in Zacharia 14, daar gaat het over, in de eerste twee versen, over hoe de heidenvolken verzameld worden voor de strijd tegen Jeruzalem, in het tweede vers. En hoe de stad geplunderd zal worden. En het eind van het vers zegt dat de helft van de stad in ballingschap zal wegtrekken. En dan komt vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En broeders en zusters, daar, ja, daar heb je dan de wederkomst. Twee keer wordt er dus in het Oude Testament over de Olijfberg gesproken. Hier in dit vierde vers komt die naam twee keer voor ook nog. Maar de eerste keer, dat is 2 Samuel 15. En dat bepaalt het ons bij de verwerping van David. Maar in David bij de verwerping van de zoon van David. En de tweede keer, ja, dan bepaalt het ons bij die glorieuze wederkomst van Christus. He, daar heeft Johannes ook over geschreven in het boek Openbaring. He, als hij de hemel geopend ziet en dan ziet hij het witte paard. En hij die op dat witte paard staat, die wordt genoemd het woord Gods. Dat wat uit de mond des Heren uitgaat. Ik denk dat er dan, als de Heer Jezus zich openbaart, niemand meer zal zijn die zal zeggen: wie is dat? He, want dan zullen ze weten wie het is. Of dat nou positief of negatief opgevat kan worden, maar ze zullen het weten. Nou, dan zal de Heere zich openbaren en dan zal het volk werkelijk ontdekken wat of wie tot hun vrede dient. Dan zal Israël zal de Heere leren kennen als vrede, als de vredevorst. Mijn vader is vrede. Absalom. Daar komt het op neer. En wat een voorrecht, broeders en zusters, dat wij als gelovigen nu al mogen zeggen dat de Heer Jezus Christus onze vrede is. Wij mogen hem gewoon kennen als onze vrede. Hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2, die de twee één heeft gemaakt. En binnen dat lichaam van Christus, daar is de vrede. En wij behoren daar inmiddels ook toe, tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. En zo hebben wij deel aan de vrede van God, hebben we deel aan de genade van God en hebben we deel aan het verlossingswerk dat Hij tot stand gebracht heeft aan het kruishout op Golgotha. En wat eigenlijk, ongelooflijk. En dan zitten we hier zo met elkaar in Jauren. Hè? Ja, dat had Lucas en Johannes destijds ook nooit gedacht, of Paulus, dat er... Laat staan dat er ooit een plaats zou zijn die Jauren zou heten. He? Dat had toch ook niemand kunnen bedenken. Toch? Kijk, wij bij Duurstede, oké, maar... He? Ah, er is niemand hier uit Jauren, toch? Of wel? Nou ja, kan ik rustig zeggen. Nou, dat wist ik. Maar dat is een hele mooie plaatsnaam. Maar dan zitten we daar. He? Maar we mogen deel hebben aan alle geestelijke zegen in Christus boven. Op grond van de genade die God ons geschonken heeft. En dat verlossingswerk dat de Heer voor zijn volk tot stand gebracht heeft. Ja, dat wordt ook ons toegerekend. Nou, beter kun je het niet krijgen. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken, Heere, voor de wonderlijke weg die u gaat in uw plan. We danken, Heere, dat u een plan gemaakt hebt in de Heer Jezus Christus en dat u dat plan ook door hem uitvoert, tot stand brengt en helemaal volvoert. Heer, en ja, zo mogen wij leven in de tijd, Heere, die ja, we kennen vanuit de Bijbel als de tijd van de verborgenheid, waarin we zomaar deel mogen hebben ja, aan die hoge positie van de Heer Jezus Christus. Heere, die naar de hemel ging om dat koningschap in ontvangst te nemen. En Heere, als menselijk gesproken, als het volk Heere geloofd had, ja, dan waren er tijden van verademing aangebroken en dan was hij weer teruggekeerd tot zijn volk. Maar Heere, dat is uitgesteld en wij ja, mogen nu deel hebben aan die hoge positie. Wij zijn overgebracht vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En Vader, daar willen we u voor danken. Heere, want dat is eigenlijk veel meer dan dat we ooit zelf zouden hebben kunnen bedenken. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heere, dat ja, u ook met uw volk Israël tot uw doel komt. En we danken ook, Heere, dat we ja, daar dingen daarvan gezien. Ja, dan moeten we toch zeggen, Heere, dat David ja, een heel bijzonder instrument is geweest in uw handen. En tegelijkertijd ook, Heere, een mens met zijn zonden, met zijn gebreken, met zijn slechte eigenschappen. Heere, die desondanks toch een man naar uw hart was. En Heer, wat blijkt daar niet ja, een enorme rijkdom van genade uit. Heere, want wij zijn niks beter of minder of wat dan ook. Ook niet dan David. Of dan welk mens dan ook. Maar Heere, wij danken u dat u ons desondanks toch in uw genade hebt aangenomen. Heer, en zo mogen we elkaar ook zien. Als mensen die door uw genade gered zijn. En daar willen we u voor danken. Heere, ja, we weten eigenlijk nog niet eens precies wat dat allemaal inhoudt. Maar we danken u ervoor. Dank u wel, Heere, dat we ja, zo met deze dingen ook vanavond weer bezig mochten zijn. Heere, en dat we één ding zeker weten. Heer, dat alles wat er in uw woord staat, volvoerd zal worden. Heere, zoals het 2000 jaar geleden gebeurd is, dat vele profetieën, honderden profetieën vervuld werden in de komst van de Heer Jezus. Heere, zo weten we dat ook de nog niet vervulde profetieën vervuld zullen worden in zijn wederkomst. Want u, Heere, komt tot uw doel. En daar danken we voor. Vader, en zo mogen we elkaar ook aan u opdragen. Heer, en we bidden ook dat we ja, op de plaatsen waar we gesteld zijn in het dagelijkse leven tot zegen mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent. Dat u ook voor ieder zorgt die we lief hebben en ja, ons zo nabij bent in alles. We danken u daarvoor, Heere, niet uit verdiensten. Maar uit genade. Amen. Amen.